We gaan verder. We gaan naar 2 Korinthe 12. Want, nou ja, ik zeg het al, 6 weken geleden zijn wij daar gestopt. En we gaan weer verder. 2 Korinthe 11 hebben we ook een heel tijdje toen behandeld. En ik wil toch een klein beetje de herinnering een beetje opfrissen natuurlijk. Als we 2 Korinthe 12 vers 1 lezen, dan gaat Paulus over dat roemen beginnen. Dan zegt hij, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Dus, nou, dat heb ik vorige keer met jullie een beetje doorgenomen. Maar ja, nogmaals, het is al 6 weken geleden. En voordat ik verder gaan we ook eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken. Toch elke keer, Vader, als we naar uw woord luisteren, hebben we uw geest nodig. Die hebben wij ook, maar dat hij ook ons verlichting wil geven, dat de ogen van ons verstand geopend mogen worden, dat we verlichting mogen ontvangen. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, openbaringen en gezichten. Dan hebben we de teksten bekeken, dat hij openbaringen heeft ontvangen. En waarom? Vooral ook, hebben we toen ook bekeken dat vanaf het moment dat Paulus natuurlijk geroepen werd door de Heer Jezus, op dat moment onmiddellijk de bediening heeft ontvangen. Hij is op dat moment tot apostel van de heidenen gemaakt met het evangelie van Gods genade. Het boek Handelingen, moeten we goed begrijpen, dat toen hij dat ontving, dat is een boek wat schrijft over de val van het volk Israël. Ja? Dat God van de heidenen, Israël, naar de heidenen overgaat. En Paulus, vanaf het moment dat Paulus de bediening heeft ontvangen van de Heer Jezus, is in Handelingen 9. Er is geen discussie over mogelijk. Dus met andere woorden, al de brieven die Paulus schrijft, die zijn ook voor het lichaam van Christus. Dat is een ding wat zeker is. Alleen sommige dingen die in Handelingen gebeurden, weer in sommige van zijn vroege brieven terug, waarvan wij nu weten dat die nu niet meer in werking zijn. En dan lost dat alle problemen op. Nou, dus dat hebben we vorige keer gezien. En ik wil nu met jullie verder gaan. Dat Paulus zegt hier, ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Dus hij heeft meerdere gezichten en openbaringen gekregen. Nou ja, er zijn genoeg teksten in het Oude Testament of in Handelingen die je daarbij kan pakken. Denk aan het gezicht. En Troas, kom over en help ons. Paulus was in Korinthe, dat de Heer Jezus zegt, blijf, vrees niet, want ik heb veel volk in deze stad. En zo zijn er nog een aantal van die waar je het ook letterlijk ziet staan. Maar kijk met mij mee even in Galaten. Als Paulus zegt, openbaringen en gezicht en openbaringen in Galaten 1 vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dus hij heeft het niet van Petrus of van een ander gehoord. Nee, door de openbaring van Jezus Christus. Het is niet een openbaring over Jezus Christus. Dat zou je sommige mensen nog kunnen zeggen. Ja, hij heeft hetzelfde als de apostelen. Openbaring over. Nee, dat is heel wat anders. Dan heeft hij een openbaring wat over de Heer Jezus gaat ontvangen. Nee, hij heeft een openbaring direct van Christus zelf gehad. Daar gaat het om. Christus is persoonlijk aan Paulus verschenen. En hij zegt openbaringen dus en gezichten. Dus diverse keren heeft hij het ontvangen. Dus dat noemen wij ook een voortschrijdende openbaring. Hij heeft niet alles in één klap ontvangen, maar door meerdere openbaringen. En Christus is ook diverse keren aan Paulus verschenen. Paulus is de enige die de Heer Jezus heeft gezien toen hij is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel en van daaruit naar beneden gekomen is. Alleen Paulus heeft hem toen ook gezien. Hij zegt ook, ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heere gezien? Dan bedoelt hij die Heere na zijn hemelvaart hoor. Kijk, die andere apostelen, die hebben hem alleen maar gezien voor zijn hemelvaart nog. Vlak daarvoor nog. Ze hebben hem opvaren. Maar daarna niet meer. En dat is het unieke van de apostel Paulus. Dat hij van de Heere Jezus, van hemzelf, de openbaring heeft gekregen. De openbaring van de verborgenheid van Christus. Naar de openbaring van de verborgenheid. Dus dat is waar we over spreken. Nou, en als je ziet in 16 en 17. Ik lees vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. En geroepen door zijn genade. zijn zoon in mij te openbaren. Zie, in Paulus, niet in ons, maar in mij. Paulus is ons voorbeeld. En Christus wordt in Paulus geopenbaard. Opdat ik dezelfde door het evangelie, kijk, aan de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Daar heb je het weer. Dus Christus is aan hem verschenen en Paulus zegt onmiddellijk, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dus hij was op weg naar Damascus. Nou, en we weten, hij werd door Ananias, die kwam naar hem toe. En Paulus wordt ziende en hij zag. Maar, en dan moet je de Bijbel goed lezen, want wat staat daar? En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Dus hij werd geroepen, Ananias die komt, ja, Paulus die bad, hij was blind en hij zag. Nou, gaan we even naar Handelingen 9. We kunnen een beetje zien hoe dat dus in zijn werk gaat, Handelingen 9. Terstond niet te raden, dus hij is ook niet gegaan naar Jeruzalem. Hij zegt, ik ben niet bij vlees en bloed, ik ben naar Arabië gegaan. En toen ben ik weer terug naar Damascus gegaan. En toen, na verloop van tijd, en dat heeft een tijd geduurd, is hij pas naar Jeruzalem gegaan. Nou, kijk, als je kijkt naar Handelingen 9, dan zie je in vers 18. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Nou, en als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon Gods is. Hey, en net lazen, ik ben naar Arabië gegaan. Dat lees je hier helemaal niet, hè? Hij is toch eerst naar Arabië gegaan en toen is hij terug naar Damascus gegaan. En ik geloof, als we spreken over hij heeft gezicht en openbaring gekregen. Nou, dan denk ik even na. Denk bijvoorbeeld aan Mozes. Die kreeg ook een openbaring van God, ja? En was op de berg. En wat kreeg hij? De wet. Hoe lang was hij daar? 40 dagen was hij daar. Hoe lang hebben de apostelen, toen de Heer Jezus Christus uit de dood was opgestaan, hebben zij onderwijs gekregen van hem over wat? Dat kunnen we in Handelingen 1, laat het weten, over het Koninkrijk Gods. 40 dagen lang hebben ze, en toen is de Heer Jezus opgevaren, allemaal openbaringen over het Koninkrijk Gods ontvangen. Elia, die was op de berg Horeb. Hoe lang? 40 dagen. Paulus schrijft hier niet over 40 dagen. Maar hij heeft wel openbaring gekregen. En het was natuurlijk wel totaal iets nieuws wat hij ontving. Hij was een fanatieke fariseeën. En nu is het niet onder de wet. Niet meer de wet. Maar genade. Nou, dan moet je wel even wat verwerken. Dus ik zeg, ik zelf geloof dat. Je hoeft het zelf niet te geloven. Maar kijk, als je vers 19 kijkt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En dan zie je Paulus al sommige dagen bij de discipelen. Nou, dat is niet een paar dagen hoor, dat is een paar jaar geweest. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar je ziet, tussen werd versterkt en Saulus was sommige dagen bij de discipelen. Op dat moment geloof ik dat Paulus naar Arabië gegaan is. En dat hij daar openbaring heeft gekregen van de Heer Jezus. Persoonlijk aan de Heer Jezus, dat is wel geweest. Want met de bekering zien we dat Paulus heeft een aantal dingen gehoord van de Heer Jezus. Maar toen ging hij wel naar Damascus, was hij nog blind. En toen kwam Ananias bij hem. En Paulus zegt in Galaten, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben naar Arabië gegaan. Nou, van Lucas was het niet zo in belang om dat op te schrijven. Maar in de brief aan de Galaten van Paulus wel om te laten zien. Ik ben de apostel van de heiden. De Heer Jezus is persoonlijk aan mij verschenen. Hij heeft om mij persoonlijk een evangelie geopenbaard. En later is hij nog vele malen is die verschenen. Voor ons is het heel belangrijk in verband met de bedelingen. Want van Paulus zijn dus dingen geopenbaard. Die dus verborgen waren en gloednieuw, wat we dus in de hele Bijbel niet kunnen lezen. Dus ja, als we dat zo zien, en Paulus zegt in Galaten 2 vers 2 bijvoorbeeld, ik ging op door een openbaring en toen ging hij naar Jeruzalem toe. In verband met dat mensen zeiden van, je moet besneden worden, anders kan je niet zalig worden. En dan zien we ook iets in brieven, we hebben het er vorige week over gehad, wat zegt hij als hij zegt, als Paulus in 1 Korinthe 11 gaat citeren uit de evangelie, dan zegt hij, ik heb van de Here ontvangen hetgeen ik ook u lieden overgegeven heb. Dat is ook een openbaring. Hij zegt, dat heb ik jullie al verteld. Ik ga het jullie nog een keer zeggen. Dat heeft de Heer Jezus persoonlijk aan hem geopenbaard. Het evangelie van onze behouden, dus 1 Korinthe 15, Wat zegt hij daar? Nou, laten we even kijken. Dan zegt hij het ook. Direct de openbaring van de Heer Jezus Christus ontvangen. 1 Korinthe 15. Was dat nodig? Dat was dus toch nodig, omdat het is dus in afwijking van wat daarvoor door de apostelen verkondigd werd. Want wat Paulus verkondigt, is niet wat de apostelen verkondigden. Kijk, hoofdstuk 15, vers 1, 1 Korinthe 15, vers 1. Dan zie je in vers 3. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb. Nou, Galaten zegt duidelijk dat hij is verdiend bij vlees en bloed. Hij heeft het door openbaar van Jezus Christus. Dus hier zie je ook weer het evangelie, ja, hoe je gered moet worden, het evangelie van onze behoudenis. Vers 3 en 4 heeft hij persoonlijk van de Heer Jezus Christus ontvangen. Alleen, we lezen niet in de Bijbel, in Handelingen, ja, precies waar de Heer Jezus aan hem verscheen en dat hij dat exact zo tegen hem zei. Dat zien we niet. Maar we zien duidelijk dat hij hier wel refereert naar openbaring van de Heer Jezus Christus, zie je? En dat is bijzonder, want dat zien we bij de apostelen nergens staan. Nee, dat klopt. De Heer Jezus was bij hun op aarde. En later hebben ze nog 40 dagen bij hem gezeten. En dan krijgen ze de Heilige Geest. En ze gaan ook brieven gaan schrijven. Onder leiding of door de Heilige Geest hebben zij die brieven natuurlijk ook opgeschreven. Maar niet dat Christus aan hun geopenbaard, aan hun verschenen is en geopenbaard heeft. Dit was totaal iets nieuws. De apostelen borduurden voort in feite op het feit van alles wat in het Oude Testament geschreven is. Over het koninkrijk. De Heer Jezus Christus sprak erover. Die vulde daar nog weer dingen aan toe. En zij schrijven de brieven ter versterking, vertroosting. Voor de leidzaamheid in de grote verdrukking. Voor dat evangelie van het koninkrijk. Nou, oké. Okay. Dus, het is belangrijk. Als Paulus zegt, ik zal gezichten tot. Als hij zegt. Ik ga even terug naar 2 Korinthe 12. Ja. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. En de volgende verse gaat hij over een hele belangrijke, bijzondere openbaring beschrijven. Maar als we spreken over de openbaringen des Heren, van de Heer Jezus Christus, ja. Dat is omdat, waarom moest dat speciaal naar hem geopenbaard worden? Ga even naar 1 Korinthe 2. Het is belangrijk dat we dat goed in ons hoofd hebben. 1 Korinthe 2 vers 6. Omdat het dus verborgen was. Ja? En niet eerder geopenbaard mocht en kon worden. Want Paulus zegt tegen de Korintiërs, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Doch een wijsheid, niet deze wereld, dat was de wijsheid van de Korintiërs. Nog de oogsten deze wereld, hè, de oogsten die achter de schermen werken, ja. Satan is de oogste van deze wereld, Satan en zijn trawanten, zou ik willen zeggen, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Het is een verborgen wijsheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, het lichaam van Christus. Eer de wereld was, welke niemand van de oogsten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Zie, dat is belangrijk. Dus daarom is het pas aan Paulus geopenbaard. En niet eerder. Als ze dit hadden geweten, hadden ze hem niet gekruisigd. Kijk, met Israël ook, ik denk dat het ook zelf. Als Satan alles had geweten en geloofd had naar de Bijbel, dan had de Heer Jezus Christus ook in verband met het profetisch programma natuurlijk niet te laten kruisigen. Kijk, de feiten waren bekend. Maar Paulus is degene die de inhoud uitlegt wat aan het kruis gebeurd is. Gods verborgen plan, wat in de hemel en op de aarde is. Daar wist hij totaal niets van. Helemaal niks. En daarom heeft hij het ook verborgen gehouden. Het gaat om de wijsheid van God, ja. Satan, die kan niet in Gods hart kijken. Ja? Hij heeft in zijn hart gezegd, ik zal. Dat zei hij in zijn hart. Nou, dat kan je voor God niet verborgen houden. Maar Satan kan natuurlijk niet in Gods hart kijken. En die heeft het daarom al die tijd verborgen gehouden. En hij dacht de overwinning te hebben door hem aan het kruis te slaan. Nou oké, okay, dan zie je ook, er kon ook geen ander moment zijn dan toen Stefanus gestenigd werd. Dat weten we, dat is de val van het volk Israël. Op dat moment was exact de juiste tijd om de bedeling, de genade in te voegen. Om het dan pas bekend te maken en Paulus te roepen en het aan hem bekend te maken. Het kon niet eerder. Israël, Christus moest gekruisigd worden. Hij kwam voor het volk Israël. Dat verborgen plan, dat kon niet eerder bekendgemaakt worden. Kon ook niet later bekendgemaakt worden. Het moest precies op dat moment, nadat Israël gevallen was, moest Paulus geroepen worden. Precies op het juiste moment. Ik zal je zo laten zien waarom. Kijk in 1 Timotheüs 1 vers 13 even. We gaan het vandaag dus over die openbaring even en de verborgenheid hebben. Ja? Een kleine opfrisbeurt, om het zo maar te zeggen, in ons denken. 1 Timotheüs 1 vers 13. De bekende tekst van Paulus, waarin hij zegt. Die tevoren, spreekt hij over zichzelf, ja? Een godslasteraar was. Paulus was een godslasteraar. 1 Timotheüs 1 vers 13. En een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Hij geloofde het niet. Hij wist het niet. Hij geloofde het niet. Hij was ongelovig, hij was een godslasteraar. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Hij was de voornaamste der zondaren, ja. Hij was de leider in de opstanding, of in de opstand, in de vervolging van de gelovigen van de kleine kudde. Tegen de Here en zijn gezalden. In die zin was hij de voornaamste der zondaren, ja. De grootste tegenstander. Een kandidaat voor de antichrist zou je kunnen zeggen, ja. Daarom is mijn barmhartigheid geschied. En daarom is hij zo mooi dat hij ons voorbeeld is. Ja. Kijk maar, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, hè, de eerste, de voornaamste. Je hebt je naam en je hebt je voornaam. Wat is je naam? Stel me. Ja, wat is je voornaam? Je komt ervoor. Jan. Jan, stel me. Dus de voornaamste. De allerbelangrijkste, de allereerste, ja. Al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is ons voorbeeld voor iedereen die na hem gelovig wordt. Dus Paulus is de eerste van het lichaam van Christus. Daarom is het ook heel simpel, dat je weet, ja, sommige mensen die leren over, ja, Paulus heeft in het begin wat anders verkondigd. Nee. Hij is de eerste van het lichaam van Christus. En dat is tijdens zijn bekering. Dat is in Handelingen 9. Tot een voorbeeld van iedereen die dus na Paulus tot geloof komt. Geloven wordt. Een voorbeeld. En dan de koning nu der eeuwen, de onbederfelijke en de onzienlijke. De alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dus Paulus is de eerste van het lichaam van Christus. En wij zijn nog steeds in het lichaam van Christus. Ja, omdat dat lichaam van Christus is nog steeds aanwezig. En dan zie je ook niet van niks dat hij zegt in vers 17, de alleen wijze God. Het gaat niet om de kracht. We weten, God heeft de hemel geschapen, de aarde geschapen, hij heeft alles geschapen. Dat kan hij allemaal doen. En dan kan ook in één klap, hè, het lees je in de openbaring, ook de heleboel vernietigen. Maar hij heeft Satan ook in zijn wijsheid verslagen. Satan dacht, ik ben de meest wijze, ja. Wijzer als Daniel, zegt hij in Ezechiël, of nee, Jesaja. Ezechiël, zegt hij. Ja, Daniel kon. Wat kon Daniel? Die kon droom uitleggen. Terwijl hij die droom niet wist. Maar God openbaarde het. Ja, die liet het Daniel uitleggen. En Satan zegt, ik ben wijzer dan Daniel. Hier staat. God heeft Satan verslagen in zijn wijsheid juist. En daarom, als wij dit verkondigen, ja, maken wij hem tot een bespotting. Ja, want hij is niet wijs. Als tegenovergestelde van wijs. Eigenwijs, inderdaad, ja. Dom. Dwaas. Dat is wat er gebeurt als wij dit evangelie verkondigen. Want hij heeft Christus aan het kruis laten slaan. Hij heeft hem aan het kruis geslagen. En daarmee tegelijkertijd zijn eigen ondergang bewerkt. Nou, het is niet echt slim als je dat doet, toch? Terwijl je van jezelf zegt, ik ben de meest wijze van allemaal. Nee, er is er één wijs. De alleen wijze God. En hem zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nou, en dan zie je, dat is totaal iets nieuws. Waar ook Peter zelfs moeite mee had in het begin natuurlijk. Want in zijn brief lezen later ook aan het eind. Dat, wat zegt hij daarvan? Moet je bij Petrus zijn. Dat de Heer nog niet gekomen is hier op aarde. Weet je hoe dat komt? Vraag het aan Paulus. Ik zeg Petrus. Vraag het aan Paulus. Welke sommige dingen ook zijn. Zwaar om te verstaan. Paulus in het begin ook kreeg hij natuurlijk de openbaring van de verborgenheid. Nou, dat is. Ja, dat staat niet zonder in de Bijbel. Niks. Totaal iets nieuws. Voor Petrus ook. Dus Paulus die vertelt dat. En Paulus, Petrus zegt nog aan het eind van zijn tweede brief. Welke sommige dingen zijn zwaar om te verstaan. Dat is totaal iets nieuws. Wat verkondigd werd. Ja? En nu is het, kijk in 1 Timotheus 2, we zitten nog in 1 Timotheus. Vers 4, daar zien we de verandering ook. Daarom ook die openbaring aan apostel Paulus. Want Petrus wist dat niet en die anderen. De Heer Jezus heeft het nooit gezegd tegen hem. Welke wil God dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen? Want er is één God en er is ook één middelaar Gods. En de mens, Christus Jezus. Dus wij gaan niet meer via Maria, of meer, we gaan niet via Maria. Ook niet via een priester. Ook niet via het volk Israël. Christus. Rechtstreeks. Die zichzelf gegeven heeft. Tot een rantsoen voor allen. Daar zie je ook weer dat het afwijkt van de apostel, van Paulus, met de, dat het de Heer Jezus zei. Hè? Ik geef mij een rantsoen voor velen. Ja, jullie weten het. Eerst Israël, dan de heidenen. Paulus heeft een openbaring van de Heer Jezus Christus nodig, omdat het is totale verandering. Een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, zeggen wij ook al eens, hè? TZT. Te zijner tijd. Wanneer gaat het gebeuren? Ja, te zijner tijd. Wat bedoelen we daarmee? Je zegt niet gelijk van, ja, dat is morgen, als het nou bijvoorbeeld woensdag om 12 uur is, dan zeg je toch ook niet, ja, te zijner tijd? Dan zeg ik, nee, ja, woensdag om 12 uur ben ik hier. Nou, te zijner tijd, met andere woorden, dat in de toekomst, wanneer weet ik nog niet, maar een moment, dan komt een keer, gaat het gebeuren. Wanneer weet ik nog niet. En het was ook zo. Want hier zien wij, wanneer het is, Paulus gaat het ook uitleggen, het was niet bekend, maar wat zegt hij vers 7, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Dus hij doet ook nog een eed, ik lieg niet, ik zeg de waarheid in Christus, ik ben de apostel die dat verkondigt en die dat heeft ontvangen. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. God wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Ja? Geloof en waarheid. Hij is de apostel van ons, de heidenen, met het evangelie dat Christus heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor iedereen. Rechtstreeks door het geloof, want we hebben een middelaar, Christus. Wij gaan niet meer via Israël, wij gaan zonder Israël. Worden wij gered. Totale verandering, totaal iets nieuws. Daarom openbaringen. En gezichten. Want we kunnen het nergens vinden. De Bijbel, zonder de brief van Paulus, is 100% Joods. Ja, is Israël. Oké, en dan komen de heidenen, maar die komen wel op de tweede plaats. Zij zijn de hondjes die de kruimeltjes opeten. Wie zit er aan de tafel? Israël, met Christus. Zij zullen eten en drinken met Christus in het koninkrijk. En de heidenen zullen door Israël geleerd, maar ook geregeerd worden. Dat is de toekomst. En niet door de Verenigde Naties in New York. Ja? Dus nou kom, dan gaan we even naar 2 Korinthe 5. Ja? Dat Paulus, ik ben de leraar der heidenen en ik heb een evangelie. Ja? En nu spreken we ook niet meer zoals Peter zegt, bekeer je en laat je dopen tot vergeving der zonde. Paulus zegt nu in 2 Korinthe 5 vers 16, ja? Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Nu, in deze bedrengde genade, kennen wij Christus niet meer naar het vlees. De apostelen, wij lezen de evangelie, dat is allemaal Christus naar het vlees kennen. De brieven van Hebreeën, Petrus, Jacobus, Johannes. Het is allemaal Christus naar het vlees kennen. En dat betekent, Christus kwam voor wie? Voor de velen. Zo was het. En dat is Christus naar het vlees kennen. En zo kende Petrus hem, zo kende Jacobus hem, zo kende de kleine kudde hem. Zo hoorde je Christus ook te kennen. Er was ook niks anders. Ja? Er was maar één Christus en dat is nog steeds zo. Alleen aan Paulus is iets lopen. Maar hij zegt, wacht even. Van nu aan, vanaf het moment nu aan, de bedeling der genade die begonnen is bij de bekering van de apostel Paulus. Vanaf dat moment ken je Christus niet meer naar het vlees en heeft Paulus hem ook niet meer zo, heeft hem ook nooit zo verkondigd. Hij zegt, merk hetgeen ik zeg. Ja, Christus die is wel naar het zaad van David, maar verkondig hem naar mijn evangelie. Ja, de opgestane Christus die naar mij is, aan mij is verschenen nadat hij is opgevaren uit de hemel. Dus wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, ziet het is alles nieuw geworden. Zie je, ik zei het net over die wedergeboorte, maar dat is wat wij zijn. Wij zijn een nieuw schepsel. Dat heeft alles te maken met dat wij zijn opnieuw geschapen. Wij gaan terug naar Adam. Adam is in zonde gevallen en wij moeten vanuit Adam in Christus komen. Dat is waar het om gaat. En dan is er geen verschil meer tussen een Jood en een heiden. Het is een nieuw schepsel. Het is het lichaam van Christus. Tuurlijk, ik ben nieuw. Paulus spreekt hier in verband met de bedelingen. Kijk, en al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Dus wij hebben nu, wij zijn verzoend door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Natuurlijk, dat is aan het kruis gebeurd. Maar Paulus zei net, zijnde de getuigenis te zijn de tijd. Dus geschiedkundig, toen hij aan het kruis hing, ja, het was verborgen bij God. Is het natuurlijk daar gebeurd, maar niemand die het wist. Christus zei het ook niet. Ook niet tegen de apostelen daarna. Het is pas aan Paulus heeft hij het later verkondigd. En die gaan nu verkondigen te zijn de tijd. Op dat moment, toen hij gelovig geworden werd op zijn weg naar Damascus, vanaf dat moment heeft hij de bediening van de verzoening gekregen. En wij met hem. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het woord der verzoening, de verkondiging, het evangelie van de verzoening. En dat is verschillend, want Paulus of Petrus zei dat niet. Als we kijken naar verzoening in de evangelie, kan je niet vinden. Er spreekt er niet over, want Christus kwam voor de zijnen. Ja, het was zijn volk. Ze waren niet in vijandschap. Ze waren ongehoorzaam. Kijk, ik kan ook kinderen hebben en die kunnen ongehoorzaam zijn. Maar het zijn nog steeds mijn kinderen. En dat was met Israël ook zo. Maar Paulus spreekt nu over verzoening. Voor wie? Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat wil dat zeggen? Jood en heiden. De Jood is op dat moment ook in de positie geplaatst. Dezelfde als de heiden. Ook in vijandschap. En daarom spreekt hij over het evangelie van verzoening. Dat wil zeggen, dat is inclusief de Jood. Ja? Zo zijn wij de gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Jood en heiden. Dit staat in de brief aan de Korinthe. En de Korinthe was een gemeente naast de synagoge. En uit de synagoge zijn Joden, zijn overgestapt, die zijn in de gemeente Korinthe gekomen. En dat zijn degenen die zich hebben laten verzoenen. En was dat nodig dan? Crispus, Sosthenes. Wij zijn toch het volk van God? Wij zijn toch besneden? Dat was nodig. Omdat Israël is gevallen. Is in vijandschap met God. Net zoals de heiden. Dus die moet nou net zo verzoend worden als dat wij zijn. Moet ook een nieuw schepsel worden. En het nieuwe schepsel, dat betekent dat er is geen verschil. Zie je dat het een totale nieuwe openbaring is. En daarom moest Paulus, kreeg die verschillende openbaringen van de Heer Jezus, om dit bekend te maken. Laat u met God verzoenen, dat is het evangelie. En dat is duidelijk niet hetzelfde als Peter zegt, bekeert u en laat u dopen. We hebben het eerste gedeelte gehad over waarom werden ze gedoopt. Dat had alles te maken met het priesterschap. Ja, een koninkrijk van priesters. Maar dat verbond is niet met ons afgesloten, dat is niet voor ons. Dus voor ons geldt dat niet. Het is het evangelie van de verzoening. Daar draait het om. Nou, en de bedeling der genade moest en zou beginnen in Handelingen 9. Het kon niet eerder beginnen, Want dat was nog steeds in het programma. Weet ook, het kon ook niet eerder bekendgemaakt worden. Pas bepaald als anders hadden ze niet gekruisigd. Maar er is nog een reden waarom het precies op dat moment gebeuren. Want je zou ook kunnen zeggen, ach, waarom maak je nou niet eerst het plan met Israël af op aarde en dan Paulus roepen bijvoorbeeld. Nee, waarom niet? Omdat, ja, het is meer als alleen hier op aarde. Er is ook nog iets in de hemel. Wat ook verzoend moet worden. Dat zegt hij hier ook. Maar waar onze bestemming is. En het moet in deze volgorde beginnen. Omdat God komt naar beneden. Hij woont in de derde hemel. En dan komt hij naar beneden. We lezen toch ook over het Nieuwe Jeruzalem. Dat zakt naar beneden. Het zou een beetje raar zijn als in de hemelse gewesten om ons heen, waar Satan zit en met zijn, dat hij eerst daar doorheen moet en dan op aarde en dat dan daarna pas het lichaam van Christus. Nee, zo werkt dat niet. God gaat alles reinigen, gaat alles oordelen. Alle zonde, alle vijandschap, dat moet uit de weg geruimd worden. En dan gaat hij van, en dat doet hij van boven naar beneden. In de Jesaja staat ook, nou laten we even kijken, het staat in Jesaja 34. Zijn zwaard begint waar? Boven. En dat daalt naar beneden. Jesaja 34 vers 5. 4 en 5. En al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Ja, nou, dus dat van even schudden, toep, het valt van naar beneden. Alle krachten in de hemelen zullen bewogen worden en dat soort dingen in de grote verdrukking. Maar je ziet, mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. En we lezen ook in Openbaring, Satan wordt geworpen. Er is oorlog in de hemel, ja. En dan zie je dat hij op aarde wordt geworpen. En dan is er niks meer daar. Er is geen plaats meer voor die gevonden. Er is alleen nog een plaats voor wie? Voor ons, het lichaam van Christus. Dus zo werkt dat. God komt naar beneden op aarde om daar te wonen. Dus hij begint met het oordeel. Eerst gaat hij de boel in heel zijn gewesten plaatsen. Dan gaat hij daar reinigen. En dan kunnen wij daar geïnstalleerd worden. En dan is Satan op aarde geworpen. En dan zie je dat hij op aarde ook de boel. Dus als de bedeling der genade ook afgelopen is. Dat is nog steeds niet zo. Maar dan zie je dat wij worden opgenomen. Dan gaan we naar boven. En dan lees je in Openbaring dat Satan wordt op aarde geworpen. En dan gaat hier op aarde de eindafrekening zal nog gaan plaatsvinden. Daarom geloof ik, het is precies op dat moment dat Paulus de openbaring van de verborgenheid kreeg. Zodat dat eerst gebeurt. Want wij worden opgenomen en dan gaat het programma hier op aarde gaat weer verder. Nou, en dan zal eenmaal alles in alles zijn. Ja? Dus als het zwaard dronken geworden is in de hemel, zie je, het begint van boven. Dan begint hij met het oordeel. Hier staat alleen niet over het lichaam van Christus. Ja, het zal toegerold worden als een boek en dat soort dingen. Hij zegt niks over het lichaam van Christus. Maar het gaat daar wel gebeuren, het oordeel. En Paulus zegt, wacht even. Maar wij weten wat, waarom ook. Het was niet bekend dat daar overheden en machten. Ja, en dat, dat daar overheden en machten. Ja, je ziet al hier en daar wat over staan. Maar dat God, dat in zonde geval is. En dat het lichaam van Christus daar die plaatsen gaat innemen. Dat is Paulus pas heel bekend maakt. Goed, nou laten we even naar Romeinen 11 gaan. Ik heb daar iets over gezegd, eigenlijk afgelopen woensdag ook wel even, dat weet ik. Maar toch eventjes, Paulus heeft het niet in één keer geopenbaard. Er was een tijd in handelingen en dan zien wij dat we dingen zien. Ja, ik heb helaas geen tijd meer om dat allemaal uit te leggen. Maar Romeinen 11 vers 11, hebben we woensdag ook even aangestipt over de struikeling, ja. Ik zeg dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verder. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Ze zijn gestruikeld. Ja, God heeft ze niet bewust laten struikelen om ze het expres te laten vallen. Maar ze zijn gestruikeld. Ze zijn gestruikeld als je kijkt in vers hoofdstuk 9 vers 32 of 31. Maar Israël dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werkende wet. Kijk, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ja, ten tijde van de Heer Jezus Christus struikelde ze al over hem. He, hij is de steen des aanstoots, de steen waar je over struikelt. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Je ziet, Christus heeft in Israël gelopen en ze zijn over hem gestruikeld. Met als hoogtepunt, dieptepunt, dat ze hem aan het kruis hebben geslagen. Dat is nog steeds de struikeling. Als je een lijn trekt, zie je dat ze struikelen bij het kruis. En velen zeggen dan, daar zijn ze gevallen. Maar we weten, we trekken de lijn door naar Stefanus. Omdat daar is Israël pas echt gevallen. Want je kan struikelen en je kan proberen weer overeind te komen. Dat is niet gebeurd. Ja, dat is niet gebeurd. En daar komt ook die zuivering. Nou, dan zie je. Ik kan het wel even tekenen. Als je de evangelie ziet. Zie je de evangelie zo. Hier, de evangelie. Schrijf ik er even boven. En dan krijg je hier het kruis. Nou, is als struikelt. Hier heb je handelingen 2. Handelingen 2. En hier heb je handelingen 7. En dan zie je. Als hier de heidenen hebben zo. Hij kwam toch voor Israël? Dus God is met Israël bezig hier, ja? Niet met de heidenen. Als de heidenen, die moest naar Israël toe. Nou, het kruis, dan zie je dat ze struikeling. Handeling 2, ze krijgen, ze kunnen zich bekeren. En bij handeling 7 zie je dat Israël valt. Op dat moment is hier, is Israël gevallen bij Stefanus. Boom. Dat is wat er gebeurt. Maar als je verder leest. Kijk, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dus vanaf dat moment is ook, kijk, als ik hier nog een lijntje teken, is handelingen 9, dan wordt Paulus geroepen, ja? Israël is op dat geval, moment gevallen en is de zaligheid aan de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus de vervolging breekt uit. Maar dan zie je, indien hun val de rijkdom is van de wereld, de val van Israël, zie je, de Romeinenbrief laat duidelijk zien dat Israël gevallen is, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer een volheid. Want ik spreek tot u heidenen. Voor zoveel ik de heidenapostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Ik ben de apostel van de heidenen. En hij spreekt hier over de vermindering van het volk Israël. Wat wil hij daarmee zeggen? De vermindering, ja? Dat betekent, Israël is wel gevallen in handelingen 7. Maar we weten, dit is de positie van de heidenen ten tijde van Israël. En door alle eeuwen heen, zeg maar. Helemaal terug in het Oude Testament. Maar dat Israël is de eerste positie kwijtgeraakt. Dus wat zie je gebeuren hier? Ze zijn hier wel gevallen. Maar toch zie je, dat noemt hij de vermindering. En dan noem ik even een lijn zo. Oh, dat moet eigenlijk hier ook. Dit is handeling 28. Er is een tijd. En die zie je vanaf, eigenlijk is vanaf, ja, Paulus wordt hier bekeerd. Maar je ziet dat de vermindering treedt op. Dat God handelt nog wel met Israël. Maar niet meer via Israël. Dat wil zeggen, Israël is gevallen en Paulus ging in die tijd, en dat hij de apostel is geworden, ging hij altijd nog eerst naar de synagoge toe. In de hele periode van handelingen. Hier zien we op het niveau, ja, Jood en Heiden is gelijk. Ze zijn hier gevallen, maar in die tijd ging Paulus altijd nog naar de heiden toe. Dus naar de synagoge toe. Waarom? Kijk, vers 14. Of ik enigszins tot mijn vrees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Wat bedoelt hij daarmee? Enigen uit hen. Het volk Israël is gevallen in handelingen 7. Het hele volk als geheel. Ja, het volk. Met grote letter. Het volk. Israël. Dat als zodanig is gevallen. Dus de hele natie is gevallen. Maar Paulus gaat toch nog naar de synagoge om enige uit hen te behouden. Wat is, dus je hebt nu een generatie, je hebt hier een volk wat in zich heel gevallen is. Is het hele volk dus iedereen gelijk afgeschreven? Jammer dan. Nee. Die mensen krijgen ook kinderen. Maar op dat moment, toen Paulus bekeerd werd, dat volk is wat gevallen is. Daar zaten nog gelovigen in spe, om het zo maar te zeggen. Die door het evangelie van Paulus individueel gered konden worden. En dat is enige uit hen mocht behouden. Ik zal hen tot jaloersheid verwekken. Dus hij ging in die tijd nog altijd even. Stel je voor, boem. Is er al gevallen, klaar. En we gaan er niet meer heen, zoek maar uit. We gaan gewoon naar het einde. En, nou, zo is God niet. En ze zouden het ook niet gesnapt hebben. Dus en daar gaat Paulus in de begintijd altijd naartoe. En dat noemt hij de vermindering. Ja? Dus een grote V van de vermindering. En dat zien wij totdat Paulus in de gevangenis zit aan het eind van het boek Handelingen. Nou kijk, als je kijkt in 11 vers 5, wat zegt Paulus? Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd. Dus op het moment dat Paulus dat schrijft, ja, dan is de bedenking der genade al begonnen. Dat noemt hij de tegenwoordige tijd. Is er een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade? Er is een overblijfsel, niet van de kleine kudde, maar naar de verkiezing der genade. Kijk, en dat is niet meer volgens 9 vers 11. Kijk, daar zie je, daar spreekt hij over het volk Israël, Isaac, of Esau en Jacob. Want als de kinderen nog niet geboren waren, Jacob en Esau, nog iets goeds of kwaad gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vastbleven niet uit de werken, maar naar de roepenen. Dat was een voornemen van God naar de verkiezing, in verband met het volk Israël en het koninkrijk Gods op aarde met zijn volk. Ja, dat hebben we in het eerste gedeelte ook gezien. Dat was beloofd. En die kinderen werden uit haar geboren, uit Rebecca. Maar Gods plan, dat stond vast. En hij ging met Jacob verder. En dat is zijn voornemen met het volk Israël. Maar nu is het een verkiezing der genade. Dat heeft alles met de bedenking der genade te maken. Dus als je ziet, ja, Israël is dus hun eerste positie kwijtgeraakt. Maar Paulus ging nog wel eerst naar de Jood. En dus God gaat wel verder. Hier in die vermindering met Israël. Ik zeg het toch een keer. Met. Dat wil zeggen, Paulus, jij gaat ze nog naar hen toe. Breng hun tot jaloersheid. Nou, ik geef ze weer die voorbeelden. Crispus, Sosnes zijn twee voorbeelden van Joden. Er zijn er nog veel meer natuurlijk. En die hebben dat zijn degenen die jaloers zijn geworden na de verkiezing. Dat is het overblijfsel na de verkiezing der genade. Kijk, dat volk wat gevallen is, dat bestaat niet meer. Dus op een gegeven moment is die generatie is voorbij. En dan is het gewoon de hele wereld, Jood en Heiden, is gewoon in dezelfde situatie. Ze zijn allemaal gevallen. Ze zijn allemaal in vaderschap met God. Het is niet meer noodzakelijk. Je mag best naar de Jood gaan natuurlijk. Maar je gaat niet op basis van de Bijbel. Als je moet kiezen tussen een Jood en een Palestijn. Ja, nou ja, op basis van de Bijbel ga ik eerst naar de Jood. Dat is niet zo. Dat was vroeger zo. Maar nu is het allebei op hetzelfde niveau. Er is geen verschil. Dus de reden dat Paulus erheen ging, dat heeft alles met die vermindering. Ja, dat zijn positie waren kwijtgeraakt. En hij in die tijd nog altijd, en dan noemt hij de tijd van de vermindering. Dus het boek Handelingen gaat over de struikeling van het volk Israël. Dan zie je de val van het volk Israël. Dan zijn ze ook echt gevallen. En dan zie je de vermindering van het volk Israël. En dat stopt. En dat is gestopt in Handeling 28. Laten we terug naar Handeling 28 gaan. Het laatste vers. Dus onder Paulus, wat was de hoop van de Jood die nog in dat gevallen volk zat, wat met Stefanus gekruisigd heeft? Dat hele volk werd op dat moment in ongehoorzaamheid besloten. Gevallen. De hoop van alle Joden die nog in die generatie zaten, was alleen nog maar één hoop. Dat was de apostel Paulus. Maar dat was wel onder de bediening van Paulus met de verborgenheid. Dus de Jood die tot geloof komt onder de bediening van Paulus, ook tijdens de vermindering, tot en met nu, die zijn allemaal in het lichaam van Christus. Voor Paulus niet, want Paulus was de eerste. En iedereen die naar Paulus kwam, komt in het lichaam van Christus. En wat zegt Paulus aan het eind? Hij zit gevangen. Handeling 28 vers 28. Daaraan weten we ook dat het besloten is. Het is over. Want de Joden kijken in, die komen bij Paulus in de gevangenis. En zegt hij in vers 28 tegen de Joden: het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En dezelfde zullen horen. Dit wordt vaak gebruikt voor de mensen die geloven dat Paulus gedurende handelingen koninkrijksevangelie heeft verkondigd. Dat noemen we de handeling 28 theorie. Maar hij zegt hier niet, dit kenmerkt een einde en niet een begin. Dit kenmerkt een einde dat Paulus nog naar de Jood ging ten tijde van de vermindering. Maar het is niet iets nieuws. Hij zegt de vermindering is afgelopen. Kijk, het is jullie Joden bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Niet wordt. Als het iets nieuws zou zijn, dan zouden ze zeggen, vanaf dit moment wordt het aan de heidenen gezonden. Dat zegt hij. Hij zegt dit voor de derde keer. En we weten het, 1 keer, 2 keer, 3 keer. Dus tijdens de vermindering heeft hij Paulus dit 3 keer gezegd. En dit is de allerlaatste keer. Hij zegt, het is aan de heidenen gezonden, jullie Joden. En ik stop, ik ga niet meer naar jullie. Dus de vermindering is over. En nu gaan we gewoon. Ja, Israël heeft nu die gevallen generatie, individuen, hebben door Paulus dit nog mogen horen. En dat heeft hij gedaan. Hoe bracht hij ze tot jaloersheid? De redding. Nou, de teksten in het Oude Testament, ik had er een paar, het Numeri, Deuteronomium. En dan zie je mooi staan al die tekenen, ja. Die tekenen, die waren dus bij de heidenen. En zo bracht hij ze tot jaloersheid. We hebben het met Petrus ook gezien, hè. Dat ze zagen, de Heilige Geest werd ook op de heidenen uitgestort. De talen, de tongen, al dat soort dingen, de wonderen, allemaal niet meer bij Israël. Allemaal bij de heidenen. En dat had hun tot jaloersheid moeten brengen. Bij sommigen is het gebeurd. En bij heel veel ook niet. Net zoals nu ook. Gaat de evangelie verkondigen. Staat iedereen te juichen? Sommigen geloven en sommigen niet. En Paulus zegt enig uit hun te behouden. En dat was zijn bediening tijdens zijn reizen. Enigen uit het gevallen volk is dat te behouden. Om hen tot jaloersheid te brengen. Maar die vermindering is voorbij. En in die tijd, wat zien wij? Kijk, dus Israël, zie je, dat is zo, je zou het zo kunnen zeggen, er gaat een lijn naar beneden. Moet ik het nou tekenen hier? Nou, zo, dus die gaat zo naar beneden, ja. Maar dan komt Paulus, en wat zien wij? De verborgenheid, ik zal komen tot gezicht en openbaringen. Nou, Paulus begint hier, hij wordt gered. En dan zie je, dan gaat hij 40 dagen, nou ja, ik zeg 40 dagen, maar hij gaat naar Arabië. En dan krijgt hij daar de openbaring. En hij krijgt daarna ook openbaring. Paulus heeft, hij heeft toch ook 3 keer gebeden, Heer, neem dat alsjeblieft weg, die doorn in het vlees. Hij genas iedereen. Paulus wist ook niet alles. Hij heeft ook dingen moeten leren. Steeds meer begin die begrijpen. Hij kreeg steeds nieuwere openbaringen. Dus je zegt maar, hij begon op dit niveau. En dan zie je de verborgenheid, de gedurende handelingen. Dan zie je dat, het wordt steeds meer bekend. Zie je, steeds meer. Tot op een gegeven moment, bij zijn laatste brief, 2 Timotheus. En Colossense en Efeze. Dan hebben we het over alle wijsheid, niet meer gedeeltelijk. Ineens alles is bekend geworden. Ja, dat is hier. Je ziet, het wordt steeds meer. Dus Israël zou kunnen zeggen, denk een kogel. Een kogel, als je schiet, die gaat zo. Naar beneden. Dus Israël, zie je, die verdwijnt helemaal in het boek Handeling uit beeld. Petrus zie je in het begin hier. Op een gegeven moment is Petrus helemaal verdwenen. En met Paulus, met de verborgenheid, gaat het precies andersom. Gaat zo. Zo omhoog. Wordt steeds meer bekend. Nou, gaan we mee naar Efeze 6, vers 19. En dan gaan we de volgende week gaan we echt met 2 Korinther 12... verder, dit is echt bedoeld om de boel wel even goed op, nou, hoe zeg je dat, op een rijtje. Jullie hebben ze op een rijtje, maar op te frissen, ja. Efeze 6, vers 19 en 20. En ik had het afgelopen woensdag met Edwin nog even over. Over de handeling 28 theorie, ja, met die boekjes en zo. Nou, ik hoef niet alles te weten wat handeling 28 leert. Ik hoef niet alles te weten wat alverzoening leert. Ik hoef niet alles te weten wat die kerk... En wat die kerk die daar staat leert. En noem het allemaal maar op. Ik moet weten wat ik leer. Maar sommige dingen kun je soms met heel, heel eenvoudig met 1 tekst al laten zien dat het niet klopt. We hebben het nu veel gehad over de bediening van Paulus tijdens de vermindering. Waarom zat Paulus gevangen? Dat weet je gelijk al. Kijk Efeze 6 vers 19. En 20. Hij vraagt om gebed. In vers 19, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijn monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Nou, we weten, dat heeft alles met Paulus' bediening te maken en het unieke evangelie. En wat staat daar? Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamd te spreken. Waarom zat hij gevangen? Vanwege de verkondiging van de verborgenheid. Dus als wij weten aan het boek Handeling aan het eind, dat hij gevangen is genomen, Paulus zegt, ik ben gevangen gezet vanwege de verkondiging van de verborgenheid. Dus hoe kunnen we nou zeggen dat Paulus in Handelingen niet de verborgenheid verkondigd heeft, maar het koninkrijksevangelie? Dat wordt gezegd. Hij zit juist gevangen vanwege de verborgenheid. Met andere woorden, geen plaats voor dat soort theorieën. Hij heeft nooit anders verkondigd. Want daarom zit hij ook in de gevangenis. Nou, dus, ik zei het net al, volgende keer gaan we met 2 Korinthe 12. En dan zien we ook dat hij wordt opgetrokken in de derde hemel. En dan gaan we daarmee verder. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. Vader, uw woord is heel duidelijk. Als het woord de waarde van recht snijden, Vader. En niet alles baseren misschien op één enkel vers. Maar dat we schrift met schrift vergelijken, Vader. En dan wordt het ons duidelijk. En ik bid ook dat het voor ons ook duidelijk mogen zijn. En dat uw woord ook niet alleen op zondag openslaan. Maar ook, ook de andere dagen om vervuld te worden met uw geest, Vader. Zodat we worden gesterkt, geleerd. En ook de vrijmoedigheid zullen krijgen meer en meer om deze waarheid aan de mensen bekend te maken. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar. Dus nu, ik kom nog steeds niet uit, Jacob. Ik heb hem nog steeds aanstaan. Maar volgens de opname ben ik nog klaar.